En het scheelde niet veel of de apocalyps van Petrus was in de Bijbel terechtgekomen. Maar dit boek was bijna onderdeel geworden van de kanon. Want het deel van de Petrusbrief, die dateert ook uit de 2e eeuw. De consensus is dat deze brief is geschreven in de 2e eeuw na Christus, ongeveer 150 na Christus. In een periode dat Petrus al lang was overleden.
God zegen allemaal. Een aantal weken geleden heeft Jacob Karl Pauw, een voormalig christen, een video opgenomen, een reactie op mij getiteld De dubbele standaard van christelijke apologetiek, reactie op Chris Verhagen. En ik wil reageren op iets wat Jacob Karl in deze video zegt ten aanzien van de 2 Petrusbrief. Jacob Karl geeft aan dat het consensus is dat die brief in de 2e eeuw is geschreven en dus niet geschreven is door de apostel Petrus. Ik wil erop reageren en laten zien waarom ik denk dat christenen goede grond hebben om te geloven dat 2 Petrus wel door de apostel Petrus is geschreven in de jaren 60 na Christus. De 2 Petrusbrief. Het is voor, denk ik, de gemiddelde christen in Nederland niet altijd helemaal bekend. Op basis waarvan de 27 boeken van het Nieuwe Testament zijn opgenomen in de zogenaamde kanon van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen de lijst met boeken die wij als christenen voor gezaghebbend houden. En ik heb in video's die ik al best wel wat langer geleden heb opgenomen, heb ik stilgestaan bij mijn perspectief op de kanon van de Bijbel, de kanon van het Nieuwe Testament meer specifiek. En ik heb laten blijken dat ik geloof dat de kanon van het Nieuwe Testament en ook van de Bijbel, dat die zelf authenticerend is. Dat de Bijbel laat zien dat aangezien de schrift de ultieme standaard is voor wat waarheid is, hè, en de Heer Jezus zegt mijn schapen horen mijn stem, dat God door zijn geïnspireerde woord als het ware door dat woord zelf heen laat zien aan mensen dat het zijn woord is. Er is geen hoger gezag dan de schrift zelf. En de schrift zelf zal dan ook zichzelf moeten bevestigen, moeten authenticeren. Als dat niet zo zou zijn, dan zou er een hoger gezag zijn buiten de schrift om, wat geloofwaardigheid moet verlenen aan het feit dat de schrift schrift is. En dan is de schrift niet langer de ultieme gezagsbron, de ultieme standaard. Nou, hoe doet de schrift dat dan precies? Ik geloof dat de schrift dat doet allereerst, of dat God dat doet, door de zogenaamde voorzienige blootstelling, de providentiële blootstelling. De kerk is door de eeuwen heen blootgesteld geweest aan bepaalde documenten en niet aan alle documenten. En die documenten, ja, dat zijn de documenten die zijn opgenomen in de schrift. Daarnaast zijn er bepaalde attributen van kanoniciteit die we in de nieuwtestamentische documenten tegenkomen. Dat die documenten kunnen we aan bepaalde eigenschappen herkennen als door God geïnspireerd. Bepaalde goddelijke eigenschappen, de apostolische oorsprong van die documenten. Wat wil zeggen dat ja, we een goede grond hebben om te geloven dat die documenten geschreven zijn door de apostelen zelf of door mensen in de directe nabijheid of samenwerking met die apostelen. Maar ook het feit dat die documenten vanaf de vroege kerkgeschiedenis zijn ontvangen door de kerk als gezaghebbend is op zichzelf een eigenschap van schrift. Want waarom zou God de nieuwtestamentische geschriften inspireren, maar vervolgens niet ervoor zorgen dat de kerk die ook als zodanig herkent? Dus wij geloven dat God daar op een bovennatuurlijke manier de schrift in heeft beschermd. De kerk heeft blootgesteld daaraan, maar ook de kerk tot het punt heeft gebracht om te herkennen dat die schrift schrift is. Dus dat op zichzelf een eigenschap is van waarachtige, door God geïnspireerde schrift. En tot slot hebben we ook als christenen het intern getuigenis van de Heilige Geest, wat in ons getuigt van het feit dat niet alles wat geschreven is, niet alle boeken in de wereld afkomstig zijn van God, geïnspireerd zijn door God. Maar wanneer we de Bijbel lezen, herkennen we dat die woorden niet simpelweg de woorden van mensen zijn, maar door God geïnspireerd. En dat is niet een soort arbitraire standaard, maar dat is iets wat de Bijbel zelf aangeeft, dat de schapen van de Heer Jezus zijn stem zullen herkennen. En de gemeente heeft door de eeuwen heen zijn stem herkend in die geïnspireerde geschriften. Nou, dat echter is niet het enige. We kunnen ook gewoon kijken naar welke aanwijzingen we hebben in de kerkgeschiedenis voor bijvoorbeeld zo'n vraag als is de 2 Petrusbrief geschreven door de apostel Petrus? Nu is het altijd zo dat bij historisch onderzoek en historisch bewijs er een zekere mate van twijfel ontstaat. En daarom zeg ik ook dat onze ultieme reden om te geloven dat 2 Petrus door Petrus is geschreven, moeten we niet zoeken in bewijs buiten de Bijbel om, maar juist in het gezag wat voortvloeit uit dat document zelf, zoals eerder genoemd. Maar dat betekent niet dat we geen aanwijzingen hebben in de kerkgeschiedenis voor de bijzondere status van de 2 Petrusbrief. Nou, ik wil Jacob Kall allereerst in zekere zin een klein beetje gelijk geven dat de 2 Petrusbrief een moeilijker document is geweest in de kerkgeschiedenis om tot als het ware consensus te komen dat 2 Petrus afkomstig is van de apostel en dat het thuis hoort in de schrift. We gaan lezen een paragraaf uit het grote werk van de kerkhistoricus Eusebius van Caesarea. Die leefde van 263 tot 339 na Christus. Er is ook een goede vertaling beschikbaar, dat is deze. Mocht je geïnteresseerd zijn hierin. Maar dit is dus een hele vroegkerkelijke beschrijving van ja, de meest vroege geschiedenis van de christelijke kerk. En in boek 3, paragraaf 25, daar schrijft Eusebius over welke heilige geschriften als oorspronkelijk worden erkend en welke niet. En daar gaan we op inzoomen, want het is erg belangrijk wanneer we willen reageren op bijvoorbeeld beweringen van Jacob Kall Pauw dat 2 Petrus eigenlijk niet in de Bijbel thuis hoort. Daar denkt in elk geval Eusebius anders over. En Eusebius leefde een stuk eerder dan Jacob Kall. Daarnaast, waarom bijvoorbeeld documenten zoals de Apocalyps van Petrus niet thuis horen in de kanon? Hè, waar Jacob Kall Pauw over liet doorschemeren te denken dat, nou, dat het ternauwernood niet in de Bijbel is gekomen, de Apocalyps of de Openbaring van Petrus. Dat zit toch net iets anders in elkaar als je bijvoorbeeld Eusebius leest uit het einde van de 3e eeuw, begin 4e eeuw. We gaan een stukje lezen. Eusebius schrijft het volgende. Het lijkt me goed om hier een samenvattend overzicht te geven van de reeds vermelde boeken van het Nieuwe Testament. In de eerste plaats moet hier dan genoemd worden het heilig viertal van de evangeliën. Daarop volgt het boek Handelingen, de Handelingen der Apostelen. Daarna moeten de zendbrieven van Paulus genoemd worden, gevolgd door de zendbrief van Johannes en de eerste van Petrus, eveneens als oorspronkelijk te erkennen. Hierop volgt de Openbaring van Johannes, als men dat tenminste juist vindt. Te bestemder tijd zal ik de verschillende meningen daarover geven. De tot nu toe genoemde boeken worden als oorspronkelijk erkend. Dus even pauze hier. Eusebius erkent dat de eerste brief van Petrus, dat die oorspronkelijk is. Dus Jacob Kall heeft gelijk dat de tweede brief van Petrus hier nog niet genoemd wordt. En dat daar dus enige twijfel over bestaat. Maar we lezen verder. Verschil van mening is er over de zogeheten zendbrieven van Jacobus en van Judas. Hoewel ze algemeen bekend zijn en door velen voor waar gehouden worden. Hetzelfde geldt voor de tweede zendbrief van Petrus en de zogenoemde tweede en derde zendbrief van Johannes. Of met die naam de evangelist wordt aangeduid of iemand anders die hetzelfde heette is een andere kwestie. Dus Eusebius die geeft aan inderdaad dat er verschil van mening is over deze brieven. Maar hij rekent ze nog steeds onder de brieven die bekend zijn, algemeen bekend zijn en door velen voor waar gehouden worden. Ik zal straks op de categorieën die hier genoemd worden door Eusebius verder ingaan. Dan gaat hij verder. Bij de onechte geschriften horen de handelingen van Paulus en de boeken De Herder, dat wil zeggen de herder van Hermas, en de openbaring van Petrus. Dus de openbaring van Petrus wordt door Eusebius gezien als onecht. Hetzelfde geldt voor de zendbrief van Barnabas en het zogeheten onderwijs van de apostelen. Ik zei al eerder dat sommigen twijfel hebben over de echtheid van de openbaring van Johannes, maar ouderen beschouwen die wel als oorspronkelijk, zoals ik reeds aangaf. Er zijn sommigen die bij de betwiste boeken ook het evangelie volgens de Hebreeën vermelden, maar veel Hebreeën die Christus hebben aangenomen zijn met dit boek zeer ingenomen. De zojuist genoemde boeken zijn de boeken waarover verschil van mening bestaat. Ik vond het nodig om daarvan een opsomming te geven, want we moeten de boeken die volgens de overlevering van de kerk waar zijn, niet verzonnen en als echt erkend worden, kunnen onderscheiden van de anderen die wel ter discussie staan. Deze laatste zijn weliswaar niet in de kanon opgenomen en worden betwist, toch zijn ze bij de meeste kerkelijke schrijvers wel bekend. Maar naast deze groep is er nog een andere, die door de ketters op naam van een apostel verspreid worden. Daarbij horen geschriften als het evangelie van Petrus, Thomas en Matthias, ook de zogenaamde handelingen van Andreas, van Johannes en van andere apostelen. Niemand van de opeenvolgende schrijvers in de kerkelijke traditie heeft het de moeite waard gevonden om daarvan in zijn werken melding te maken. Het is dan ook zo dat deze boeken naar hun aard en stijl, maar ook naar hun opvattingen zeer verschillend zijn van de werken van de apostelen en de teneur van de zaken die erin worden voorgesteld wijkt zeer sterk af van de leer die we vinden in de goed orthodoxe literatuur. Daarmee is duidelijk bewezen dat deze boeken uit de fantasie van ketters voortgesproten zijn. We moeten ze niet alleen als onechte geschriften beschouwen, maar ze geheel en al als dwaas en goddeloos verwerpen. Tot zover. Dus Eusebius onderscheidt eigenlijk, wanneer hij het heeft over welke documenten horen bij de Nieuwtestamentische kanon, onderscheidt hij 4 groepen van categorieën. En die eerste groep, dat zijn de zogenaamde homo legomena. De universeel erkende boeken. De boeken waarvan Eusebius aangeeft, daar is geen twijfel over, die horen in de Nieuwtestamentische kanon. Daaronder vallen de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het boek Handelingen, de brieven van Paulus, inclusief ook de Hebreeënbrief. De 1 Johannesbrief, de 1 Petrusbrief en het boek Openbaring. Dat valt onder de universeel erkende boeken die horen tot de Nieuwtestamentische kanon volgens Eusebius aan het eind van de 3e eeuw, begin van de 4e eeuw. Dan komt er een tweede categorie en dat noemt hij de betwiste boeken, de zogenaamde anti-legomena. Daar is enige kerkelijke oneenigheid over geweest, maar die desondanks als kanoniek beschouwd worden omdat ze bekend zijn bij de meesten. En daaronder vallen het boek of de brief van Jacobus, Judas, de 2 Petrusbrief en de 2 en 3 Johannesbrieven. Dat zijn de betwiste boeken waarvan Eusebius aangeeft, ze zijn bekend bij het grootste deel van de kerk. En ondanks enige oneenigheid in de kerk beschouwen we ze als kanoniek, behorend bij de gezaghebbende boeken van het Nieuwe Testament. Dus dat is al gelijk een eerste reactie op Jacob Calpau, dat Eusebius van Caesarea, en dat was een kerkhistoricus, in de periode van 263 tot 339 na Christus, een man die ontzettend veel toegang had tot de literatuur van de vroege christelijke gemeente, die geeft aan van, hey, deze boeken horen er wel bij. Zij het met wat meer discussie. Dus in zoverre ben ik het eens met Jacob Calpau ten aanzien van de 2 Petrusbrief, dat er wordt aangegeven, hierover is discussie geweest in de kerkgeschiedenis, maar er is genoeg reden om te geloven dat het kanoniek is, zelfs al voor zulke vroege kerkhistorici als Eusebius. Dan kom je bij de 3e categorie die Eusebius noemt, en dat zijn de zogenaamde verworpen boeken, de zogenaamde nota in het Grieks, de verworpen boeken. Dit zijn boeken die in grote lijnen wel gezien werden als orthodox, hè, in de leer dus kloppend, in de theologie correct, wellicht ook soms werden gebruikt in de kerk, zoals wij vandaag de dag ook in allerlei christelijke boeken nuttige lessen vinden en die soms ook voorlezen in christelijke kringen, maar die toch werden verworpen door de vroege kerk als niet kanoniek. En dat zijn boeken zoals de Handelingen van Paulus, de Herder van Hermas, maar ook de Openbaring van Petrus, de Brief van Barnabas, de Didache en het Evangelie van de Hebreeën. Dit waren boeken die verworpen werden en gezien werden als niet kanoniek door Eusebius. En dan tot slot de ketterse boeken. Dit waren boeken die ronduit verworpen werden als onorthodox, als vervalsingen en die door Eusebius worden bestempeld als volledig slecht en goddeloos. En dat zijn dan boeken zoals het Evangelie van Petrus, het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Matthias, de Handelingen van Andreas en de Handelingen van Johannes. Komen we bij een volgende vraag en dat is de vraag, wat voor aanwijzingen hebben we nu precies, behalve wat Eusebius hier beschrijft vanuit de 2 Petrusbrief, dus dat het omstreden is inderdaad, maar wel kanoniek. Wat voor vroege aanwijzingen hebben we nu eigenlijk om te denken dat de 2 Petrusbrief wel door Petrus is geschreven in de jaren 60 na Christus, dus nog binnen de levensspannen van de apostel Petrus? En daar hebben we best wel een aantal goede argumenten voor. Allereerst het feit dat bijvoorbeeld een heel vroeg kerkelijk document, de 1 Clemensbrief, die geschreven is omstreeks 96 na Christus, bepaalde gedeelten heeft die overlappend lijken te zijn met de 2 Petrusbrief. Met andere woorden, de 1 Clemensbrief lijkt bekend te zijn met de 2 Petrusbrief. En dat kan niet zo zijn als die 2 Petrusbrief pas geschreven is in de 2e eeuw, aangezien de 1 Clemensbrief is geschreven rond 96 na Christus. Als 1 Clemens gebruik maakt van de 2 Petrusbrief of daarnaar refereert, betekent het dat de 2 Petrusbrief ruim voor het jaar 96 na Christus geschreven moet zijn? Nou, laten we een aantal gedeelten lezen van 1 Clemens en dan zal je daar toch wat in herkennen van de 2 Petrusbrief. Als we kijken naar 1 Clemens en dan kijken we naar paragraaf 23, vers 3. Daar staat, ver van ons zij dat wat geschreven staat. Ellendig zijn zij die een dubbelzinnige geest en een twijfelend hart hebben, die zeggen, deze dingen hebben wij zelfs in de tijd van onze vaders gehoord, maar zie, we zijn oud geworden en geen van hen is ons overkomen. Nou, mensen die bekend zijn met de 2 Petrusbrief, die zullen daar wat in herkennen. Want in 2 Petrus 3 vers 3, daar zegt Petrus: dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? En let op, dan komt hij. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Hè, dus 1 Clemens citeert als het ware mensen die goddeloos zijn als zeggende: we hebben dit gehoord vanuit de tijd van onze vaders, maar we zijn oud geworden en niks daarvan is ons overkomen. En 2 Petrus citeert ook de spotters in de laatste dagen die zeggen: vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dus hier lijkt 1 Clemens bekendheid te tonen met de 2 Petrusbrief. Wat onmogelijk is als de 2 Petrusbrief pas in de tweede eeuw na Christus is geschreven. We gaan naar een ander deel, paragraaf 9, hoofdstuk 9, vers 2 van de 1 Clemensbrief. Daar zegt 1 Clemens: laten we standvastig nadenken over degenen die perfect hebben gediend tot zijn verheven heerlijkheid. En dan moet je opletten op dat bijvoeglijk naamwoord bij heerlijkheid, zijn verheven heerlijkheid. Want als je naar de 2 Petrusbrief gaat, 2 Petrus 1, vers 17, daar lezen we het volgende. Want hij... En dan gaat het over de Heer Jezus, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus dat verheven heerlijkheid, dat lijkt 1 Clemens te gebruiken door bekendheid met de 2 Petrusbrief. Want het is helemaal niet zo gebruikelijk dat er wordt gesproken over God als zijnde de verheven heerlijkheid. Nou, gaan we door naar een ander hoofdstuk van de 1 Clemensbrief, hoofdstuk 35, vers 5. Daar lezen we het volgende. Maar hoe, geliefden, zal dit gedaan worden? Als ons begrip door geloof op God is gericht, als we ijverig zoeken naar de dingen die hem behagen en aanvaardbaar zijn, als we de dingen doen die in harmonie zijn met zijn onberispelijke wil, en als we de weg van de waarheid, let op, de weg van de waarheid volgen, alle ongerechtigheid en onrechtvaardigheid van ons afwerpen, samen met alle hebzucht, strijd, slechte praktijken, bedrog, gefluister en kwaadsprekerij, alle haat tegen God, trots en hoogmoed, ijdelheid en ambitie. Want zij die zulke dingen doen, zijn God een gruwel, en niet alleen zij die ze doen, maar ook degenen die plezier hebben in hen die ze doen. Nou, als we die elementen van 1 Clemens, hoofdstuk 35, vers 5 pakken, dus het gaat over de weg van de waarheid, het gaat over alle hebzucht, het gaat over het plezier hebben in hen die ze doen, hè, dus de mensen die navolgers zijn van mensen die de weg van de waarheid niet langer volgen. Pakken we 2 Petrus erbij, hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Dan lezen we: en velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Dus dan zie je de weg van de waarheid. Daar zie je het woord navolgen. En er staat in vers 3: en zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Dus daar heb je ook het woord hebzucht. En nogmaals, dit is een combinatie van woorden die het aannemelijk maakt dat 1 Clemens bekend is met de 2 Petrusbrief. Nou, laten we 1 Clemens heel eventjes verlaten en dan komen we bij wat andere vroegkerkelijke documenten die ook bekend lijken te zijn met de 2 Petrusbrief. Bijvoorbeeld, frappant genoeg, het document van de Apocalyps van Petrus, waar Jacob Carl Pauw van zegt dat die ternauwernood niet in de kanon is beland. Nou, volgens Eusebius is dat niet zo. Is duidelijk dat dat een onecht document is, ook in de vroege kerk. Maar wat wel interessant is aan dat document, is dat de openbaring van Petrus, waarvan we denken dat die rond 110 na Christus is geschreven, bekend lijkt te zijn geweest met de 2 Petrusbrief. En bijvoorbeeld een gezaghebbende Nieuw Testamenticus zoals Richard Baucom, die beschouwt de verbindingen tussen de openbaring van Petrus en de 2 Petrusbrief als zeer goed en voldoende om een late datering van de 2 Petrusbrief uit te sluiten. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de overlap in thematiek, zoals het thema van de wederkomst van Christus, de waarschuwingen tegen valse leraren, maar ook de eschatologische visies, zoals de straffen voor de goddelozen en beloningen voor de rechtvaardigen. Waarbij je dus eigenlijk aanwijzing hebt dat de onechte document genaamd de openbaring van Petrus eigenlijk een uitwerking probeert te zijn van bepaalde dingen die geschreven zijn in de 2 Petrusbrief al eerder. En dat is ook aannemelijk. Dat is aannemelijk dat een, als het ware een apocrief document probeert uit nieuwsgierigheid bepaalde thema's die bondiger aan de orde zijn gekomen in kanonische documenten, probeert uit te werken om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen. Nou, verlaten we de openbaring van Petrus, dan komen we bij Justinus de Martelaar. Die schrijft omstreeks 155-160 na Christus zijn zogenaamde brief aan Trifo. En dan lezen we die brief, hoofdstuk 82, vers 1. En daar staat er: en net zoals er valse profeten waren tegelijkertijd met uw heilige profeten, zijn er nu veel valse leraren onder ons, waarvoor onze Heer ons waarschuwde om op te passen. En er staat er voor dat woord valse leraren, staat er pseudodidaskaloi. Dat is een woord wat nauwelijks voorkomt in de eerste en tweede eeuw na Christus. Dat woord pseudodidaskaloi. Maar dat komt wel voor in de 2 Petrusbrief. En daar wordt bijna dezelfde zin beschreven. Daar gaat het ook over, 2 Petrus 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars. Daar heb je hem weer, pseudodidaskaloi. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijking in de leer zullen invoeren. Dus we zien eigenlijk dat Justinus de Martelaar bekend moet zijn met die 2 Petrusbrief om deze formulering en ook dit gebruik van dit specifieke zelden voorkomende woord zo te benutten in zijn brief. Dus dat betekent dat ook Justinus de Martelaar eigenlijk bekend is met een gezaghebbend document waarin zoiets staat en wordt geformuleerd. Wat het opnieuw aannemelijker maakt dat de 2 Petrusbrief ook al in het begin van de tweede eeuw en in de tweede helft van de tweede eeuw wordt gezien als gezaghebbend, als een ware overlevering van de apostelen. Dat zien we ook in Irenaeus. Irenaeus die in zijn werk tegen de ketters, hè, in de tweede helft van de tweede eeuw schrijft. En dan lezen we boek 5, hoofdstuk 23. En dan het tweede vers, daar staat: en er zijn sommigen die de dood van Adam naar het duizendste jaar verplaatsen, want aangezien, en dan gaat hij citeren, aangezien een dag van de Heer als 1000 jaar is, heeft hij de 1000 jaar niet overschreden, maar stierf binnen die tijd en bevestigde zo de straf voor zijn zonden. Nou, waar herinnert dat aan? Dat idee wat Irenaeus hier herhaalt, een dag van de Heer als 1000 jaar. Hij citeert daar iets. Nou, als we naar 2 Petrus 3 vers 8 gaan, dan zegt de 2 Petrusbrief: laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar 2 Petrus citeert daarin een gedeelte van Psalm 90 vers 4. En dat doet dan misschien Irenaeus ook. Maar het opvallende is dat in de Septuaginta Psalm 90 vers 4 een andere formulering heeft en dat daar ook wordt geschreven over dat 1000 jaar is als één dag, maar niet zo duidelijk dat een dag is als 1000 jaar. He, dus die als het ware extensie van het idee van Psalm 90 vers 4, die vindt plaats in de 2 Petrusbrief en die kopieert Irenaeus. Dus dat betekent dat Irenaeus ook bekend lijkt te zijn met een gezaghebbende overlevering van de apostelen die citeert, wat opnieuw bewijs is dat de 2 Petrusbrief in de vroege kerk werd gezien als een authentieke overlevering van de apostel Petrus. Nou, we kunnen nog verder inzoomen op verschillende vroegkerkelijke vaderen, zoals Hippolytus, die leefde van 170 na Christus tot 235 na Christus, die ook kennis toont van de brief en ook 2 Petrus 2 vers 1 citeert. We zien dat Clemens van Alexandrië een commentaar heeft geschreven volgens Eusebius op de 2 Petrusbrief. Nou, dat zou hij niet doen als hij het niet voor gezaghebbend zou beschouwen. We zien dat Origenes de 2 Petrusbrief 6 maal citeert in zijn werk en het ook als kanoniek beschouwt. En we zien vervolgens later in de kerkgeschiedenis dat Hieronymus, Athanasius, Gregorius van Nazianze en Augustinus allemaal de 2 Petrusbrief beschouwen als kanoniek. Dus de 2 Petrusbrief heeft significant meer ook historisch bewijs voor inclusie in de kanon dan zelfs de beste boeken die zijn verworpen, zoals de Openbaring van Petrus. Dus dat is mijn reactie op de bewering van Jacob Karl Pauw dat de 2 Petrusbrief niet hoort bij het Nieuwe Testament of dat die in de tweede eeuw zou zijn geschreven, niet oorspronkelijk zou zijn. Ik geloof dat de vroege kerkvaderen met de bewijzen die ik heb aangeleverd genoeg aanwijzingen geven dat de 2 Petrusbrief wel degelijk afkomstig is van de hand van de apostel Petrus. En stijlverschillen in de brieven kunnen soms ook verklaard worden doordat Petrus de brief niet zelf heeft opgeschreven, maar dat iemand die brief heeft opgeschreven namens hem. Dat was een gebruikelijke manier waarop brieven werden geschreven. En als je dan iemand anders hebt die de tweede brief opschrijft, op schrift stelt voor Petrus dan de 1 Petrusbrief, dan verklaart dat ook verschillen in stijl en ook verschillen in grammatica gebruik, verschillen in woordenschat, et cetera, et cetera. Dus samenvattend, ik denk dat we als christenen goede grond hebben om te geloven, net als Eusebius, dat de 2 Petrusbrief gewoon thuis hoort in de kanon, ondanks dat er over dat boek meer discussie heeft plaatsgevonden in de kerkgeschiedenis dan over bijvoorbeeld de 1 Petrusbrief, de 4 evangeliën en de brieven van Paulus. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot ziens.